Zoals gezegd zullen we vanavond spreken over de figuren van Jacob en Esau. En we vinden het begin daarvan in Genesis 25. En we willen dat met elkaar lezen. En ook nu hebben we hetzelfde probleem als wat we de hele week eigenlijk al hebben. We hebben veel te veel hooi op onze vork genomen. We hebben al tegen elkaar gezegd, we zouden best de hele week besteed kunnen hebben aan één van die figuren die we nu per anderhalf uur per bijeenkomst hebben besproken. Maar misschien doen we dat ook nog eens een keer. Nog uitgebreider dan dat we nu van de week gedaan hebben. Ook ik moet me beperken tot een samenvatting van deze beide figuren, Jacob en Esau. En in dat verband wil ik dan eerst lezen Genesis 25. Daar staat in vers 19, dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Padan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En ze ging om de Heer te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee naties zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ras. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaren oud als hij hen gewon. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wilbraad was naar zijn mond. Maar Rebecca had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie ik ga sterven, en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel en hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Tot zover. En in deze korte geschiedenis omtrent de geboorte van Jacob en Esau en omtrent deze verhandeling van het eerstgeboorterecht, wel in deze geschiedenis wordt feitelijk de gehele verhouding tussen Jacob en Esau gekarakteriseerd. Het is een geschiedenis die natuurlijk vele punten van overeenkomst heeft met de geschiedenissen van de andere aartsvaders en ook met de andere figuren die wij nu reeds enigszins besproken hebben hier uit dit boek Genesis. En toch moet ik zeggen dat we bij de bespreking van deze mensen over het algemeen te maken hebben met tegenstellingen. Namelijk met dat de een niet zo was als de ander. Abel was anders dan Kain. Seth was anders dan Kain. Henoch onderscheidde zich van zijn tijdgenoten. Noach onderscheidde zich van zijn tijdgenoten. Abraham was degene die zich van zijn tijdgenoten distancieerde. En vervolgens hadden we het over Ismaël en Isaac, die duidelijk ook een verschillende kant op gingen en een verschillende oorsprong hadden. Weliswaar dezelfde vader, maar dan toch in ieder geval een verschillende moeder, zoals van de week ook gezegd is. En we hebben steeds te maken gehad met de tegenstelling, met verschillen. Als we het samenvatten, zouden we moeten zeggen dat het ging om het verschil eigenlijk tussen een oude en een nieuwe schepping. Of, zo u wilt, het verschil tussen de natuurlijke mens aan de ene kant en de gelovige mens aan de andere kant. Maar het is een verschil wat in de Bijbel steeds opnieuw terugkomt. Waarbij twee partijen steeds weer tegenover elkaar staan. En eigenlijk is het zo dat we in deze geschiedenis van Jacob en Esau die verschillen nog nadrukkelijker zien dan ooit. Hoewel die beide tegenpartijen zo dicht zo dicht mogelijk naast elkaar staan. Ze zijn zoveel mogelijk aan elkaar verwant. En daarom is het soms wat moeilijk om het onderscheid te zien. Toch is het hier, hebben we hier te maken met een lijn die al veel eerder begonnen is. Ik ben eens even aan het resumeren geweest. Ik heb een lijstje gemaakt van dit soort verhoudingen, zoals ze in de Bijbel geïllustreerd worden. De verhouding namelijk tussen de natuurlijke mens in zijn doen, in zijn denken, in zijn wereldbeschouwing, in zijn levenswijze, met daartegenover de levenswijze en de wereldbeschouwing van de gelovigen. En dan heb ik bijvoorbeeld, want het is bijvoorbeeld, is het samenvatten, ik noem maar even wat mij ook zomaar te binnen schoot, hebben we te maken met de verhouding tussen Kain en Abel. Kain als een beeld van de natuurlijke mens, en Abel als de mens die God wenst te verdienen, als de gelovige. En ze stonden tegenover elkaar. Ze waren broers en er was verschil tussen hen beiden zodanig dat de een de ander doodsloeg. Hetzelfde verschil krijgen we later, een generatie verder, in de verhouding tussen Kain en Seth, uiteraard. Want Seth is de voortzetting van de lijn die bij Abel begon. Seth is de tweede van Adam en via Seth wordt het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus berekend. En de verhouding tussen Kain en Abel is feitelijk dezelfde als de verhouding tussen Kain en Seth. Ze staan tegenover elkaar, het zijn twee lijnen. En in Genesis zien we dat de lijn van Adam tot en met Noach een lijn is van 10 namen, althans 10 personen tot aan de zonvloed. En ook aan de andere kant vinden we een lijn van 10 namen van Adam via Kain eveneens tot aan de zonvloed, of althans tot en met Tubal-Kain. Het waren weliswaar geen 10 generaties, maar het waren wel degelijk ook 10 namen. Het zijn 2 lijnen van 10 die tegenover elkaar stonden. Ook een zaak die in de Bijbel ook wel vaker voorkomt. Maar ik zeg het maar als hint. Dan heb je nog weer eens wat te doen volgende week. Die lijn van tegenstelling, van tweeheid, die vinden we nog een paar keer vaker. Maar ik noem vervolgens de verhouding tussen Lot en Abraham. Dat is precies dezelfde als die van Kain en Abel. Lot en Abraham. Waarbij Lot de oudere was. Vermoedelijk ook inderdaad in leeftijd. Hoewel we dat niet zeker weten. Maar in ieder geval was het zo dat Lot de zoon was van de oudste broer van Abraham. En volgens de Bijbelse regels was Lot dan ook het hoofd van de familie. En in ieder geval had hij in de familie meer in de melk te brokkelen dan Abraham zelf. En het is dan ook Abraham die zich plaatst onder Lot. En hij laat Lot het eerst kiezen enzovoort. En hij is degene die Lot eventueel te hulp komt zonder hem verder te bekritiseren. Lot was de oudere, maar Lot was degene die koos voor Sodom en voor de wereld, zal ik maar zeggen. En voor de stad, terwijl Abraham in tenten bleef wonen. En hij is van die twee eigenlijk de gelovige. En ik zeg het nou wat generaliserend. Ik zou het ook wat meer gedetailleerd kunnen zeggen, dan wordt het wat moeilijker. Maar het gaat er maar om dat die verhouding Lot en Abraham weer precies dezelfde is. De oudere ten opzichte van de jongere, waarbij de jongere de gelovige blijkt te zijn. Dat is de gang van zaken. Daarna krijgen we dat geïllustreerd in Ismaël en Isaac. Zoals we al gezien hebben, Ismaël de eerstgeborene, in de zin van de eerste die geboren werd van Abraham. Maar het was de jongere, namelijk Isaac, die het eerstgeboorterecht ontving. Met andere woorden, de bezittingen van Abraham en zeker de geestelijke bezittingen van Abraham werden vererfd weer aan de jongeren. Ismaël staat weer voor de natuurlijke mens in zijn verschijning in deze wereld, terwijl Isaac het beeld is van de gelovigen in zijn onderwerping aan de Heer. Die lijn wordt voortgezet in de tegenstelling tussen Esau en Jacob, waarbij Esau uiteraard weer de uitbeelding is van de natuurlijke mens en Jacob de uitbeelding is van de gelovige. Daarna zien we diezelfde tweeheid in de verhouding tussen Lea en Rachel, de beide vrouwen van Jacob. Want ook daar werkt die tweeheid door. En zelfs is het zo dat die tweeheid doorwerkt in de vrouwen van Jacob. Want Lea had ook weer een dienstmaagd en Rachel ook weer, die dan weer bijvrouwen waren van Jacob enzovoort. Maar het gaat erom dat die tweeheid steeds in stand blijft de hele geschiedenis door. Daarna wordt het wat moeilijker. Maar we krijgen dan te maken met de afstammelingen van Jacob. Dan hebben we in ieder geval de verdeling of de tegenstelling tussen, laten we zeggen, Ruben als de eerstgeboren zoon en, Jozef. Waarbij Jozef weer de jongere is. Hij is de eerstgeborene van de tweede vrouw van Jacob. En daarom de jongere. Maar het eerstgeboorterecht, van de zonen van Jacob, of onder de zonen van Jacob, gaat niet naar Ruben, die als eerste geboren werd, maar gaat naar Jozef. Want het eerstgeboorterecht van de stammen Israëls ligt bij Jozef. Waarna vervolgens Jozef twee zonen krijgt die vermoedelijk ook een tweeling waren, maar daar heb ik geen zekerheid over. Maar uit Jozef werden geboren Manasse en Efraïm, waarbij duidelijk de jongste weer het eerstgeboorterecht krijgt. En we kennen misschien de geschiedenis dat het was Jacob, meen ik, die zijn handen kruiste en de zonen van Jozef zegende. En in de Bijbels lezen we dan steeds Efraïm, Manasse en Manasse en Efraïm. En ze worden omgewisseld. Manasse was de oudste, maar Efraïm krijgt het eerstgeboorterecht. En tot vandaag aan de dag ligt het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël niet bij Ruben of bij Juda of wie dan ook, maar het ligt bij Jozef en meer speciaal bij de stam van Efraïm. Ik kan daar helaas weer niet verder op ingaan, maar het gaat erom dat die geschiedenis zich steeds weer herhaalt. Het eerstgeboorterecht gaat niet naar de oudste, maar naar de tweede. Daarna krijgen we dat soort geschiedenissen in de verhouding tussen David en zijn tijdgenoten. Ik denk in eerste plaats aan de verhouding tussen Saul en David, waarbij Saul de eerste koning is, althans de eerste officiële door God aangestelde koning over Israël, de verkozen koning, zoals zijn naam ook zegt. Saul is de eerste uit het huis van Kis en uit de stam van Benjamin, maar hij moet plaats maken voor David uit de stam van Juda. En hoewel Saul de eerste was, moet zijn huis, zijn koningshuis, plaats maken voor het koningshuis van David. Dan hebben we precies hetzelfde verhaal. David, degene die later kwam, ook duidelijk de jongere, neemt het koningschap van Saul over. Waarna die verhouding tussen Saul en David zich voortzet in de verhouding tussen Jonathan en David. Het komt steeds dichter bij elkaar. Jonathan was immers de zoon van Saul. En van Jonathan en David staat dat ze eigenlijk één ziel waren. De Bijbel beschouwt hen als één ziel. Daar heeft men de meest fantastische verhalen over opgehangen die ik niet eens durf aan te halen. Maar de enige betekenis van die uitdrukking is dat de Bijbel ze, althans typologisch beschouwt, als één geheel, als bij elkaar horend. Waarbij Jonathan voortkomt uit Saul en daarmee een beeld is van die oude mens, zal ik dan maar zeggen. Maar die toch verbonden wordt met het nieuwe koningshuis, namelijk met de persoon van David zelf. U voelt wel dat daar onderwerpen genoeg in liggen voor nog talloze conferenties. Nou, gaan we weer verder, want het huis van Saul was daarmee nog niet op het eind. Later krijgen we nog te maken met Mefiboset, de laatste afstammeling van Saul, die ook nog weer aan het hof bij David komt en met David verzoend raakt. Maar het was een tegenstelling. Het eind van het verhaal is wel een verzoening op een of andere wijze, maar het gaat om een tegenstelling waarbij de jongere erft boven de oudere. Later krijgen we dat nog bij de afstammelingen van David, waarbij de troon namelijk eerst gaat naar Salomo, maar uiteindelijk toch terechtkomt bij de afstammelingen van de andere zoon van David, namelijk bij Nathan. Ik meen dat ik op deze plaats dat ook al eens heb aangehaald. Waarbij weer de zaak verwisseld wordt, waarbij de jongere uiteindelijk erft boven de oudere. Dat is een belangwekkende waarheid. Het is een principe, zou ik willen zeggen, in de Bijbel. Het is zo gewoon dat we het normaal gaan vinden. Zo is het eigenlijk. Dat het eerstgeboorterecht vererfd wordt naar de jongere, naar de tweede. En de meest eenvoudige verklaring die daarvoor is, is wel deze. Dat in de Bijbel nou eenmaal altijd de eerste weggenomen wordt, opdat de tweede gesteld zou worden. En dan zijn we terug bij het oude verhaal over Adam. Het gaat namelijk niet om de eerste, maar het gaat om de tweede. Het gaat ook niet om de eerste zoon van Isaac, namelijk Esau, maar het gaat om de tweede zoon van Isaac, namelijk Jacob. Oftewel, het gaat niet om de eerste Adam of Edom, maar het gaat om de laatste Adam, de tweede. En zo blijft dat. Ik kan er niet eens aan beginnen, denk ik, om een opzomming te noemen. Ik zou er veel te veel missen. In dit verband denk ik aan een van de moeilijkste onderwerpen kennelijk van de schrift, namelijk de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Daar zullen we het morgenochtend ongetwijfeld nog over hebben. Maar dat is precies zoiets. We hebben het oude verbond, het eerste verbond, dat van de Sinaï met Mozes, uitgebeeld ook in de figuur van Ismaël en Hagar, zoals we vanmorgen ook gezien hebben. En aan de andere kant hebben we het nieuwe verbond, waarbij het eerste, namelijk het oude verbond, plaats moet maken voor het tweede, namelijk het nieuwe verbond. De tweede volgt de eerste op een nogal ingewikkelde manier. Maar u zult begrijpen uit wat ik net even gauw heb aangehaald, dat de opvolging van Saul naar David ook bepaald ingewikkeld was. En toch is dat precies hetzelfde. Daar vinden we ook dat merkwaardige dat de zoon van Saul, Jonathan, toch verbonden is met David. En dat laatste uit het huis van Saul, namelijk Mephibozet, ook verbonden wordt met David. Er is toch iets waardoor de eerste in de tweede overgaat. Waarbij het, laten we zeggen, dan ook het oude verbond in het nieuwe verbond terechtkomt. Of bij het nieuwe verbond terechtkomt. Al is het alleen maar omdat het oude verbond de schaduw en een heenwijzing is naar dat nieuwe verbond. En zo is het. En wij zijn hier vandaag aan de dag bij elkaar als gelovigen naar ik aanneem. En dus als geplaatst onder het nieuwe verbond. Maar niettemin is onze oude mens hier deze zaal binnengekomen. Dus op een of andere wijze komt toch die oude mens van het oude verbond en van die wet hier binnen. Terwijl we feitelijk hier binnenkomen op grond van het nieuwe verbond. En om dan nog maar meteen wat te zeggen. De schrift zegt duidelijk genoeg dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Maar we weten ook dat mensen zoals u en ik in de toekomst het duizendjarig rijk, zoals we dat dan noemen, hier op aarde zullen binnengaan in een lichaam zoals het onze. Vlees en bloed namelijk. En ook als de Heer Jezus wederkomt, dan zal hij kenbaar zijn, het is een mens in een menselijk lichaam. Er is wel het een en ander bijzonder mee aan de hand, daar gaat het niet om, maar het is in ieder geval vlees. En het gaat het koninkrijk binnen, terwijl de schriften vlees en bloed gaan er niet binnen. En het enige antwoord op deze problematiek is dat diegenen die binnengaan in het koninkrijk binnengaan niet op grond van hun oude mens, maar op grond van hun nieuwe mens. Dat wat wedergeboren is, hun nieuwe natuur, de goddelijke natuur die zij door wedergeboorte hebben ontvangen, die gaat het koninkrijk binnen en zolang die nieuwe natuur huist in het oude lichaam, gaat het oude lichaam gewoon mee. Maar puur vlees en bloed gaat er niet binnen. Alleen wanneer vlees en bloed inderdaad dat aardenvat is waarin die schat huist. Of waarin wijn zit, om een ander beeld aan te halen. En het verhaal is dus dat toch iets van dat oude in dat nieuwe terechtkomt. Of met dat nieuwe te maken krijgt. Of deel krijgt aan dat nieuwe. Ik weet dat het een van de meest essentiële problemen is van gelovigen. Namelijk, hoe staat God tegenover mijn oude mens? En soms ben ik geneigd te zeggen, God staat er helemaal niet tegenover, God kent het niet. Dat is erg zwart-wit, dat weet ik. Maar dat is om er vast aan te wennen, waarna we nog altijd pogingen in het werk kunnen stellen om het iets af te zwakken. Maar het is goed om te begrijpen dat wij voor God staan, niet in als vlees en bloed, maar we staan voor God in Christus. En dat is niet vlees en bloed, want dat wordt geacht gestorven en begraven te zijn met Christus, fundamenteel. De zaak is deze, dat voor zover God zich bemoeit met ons vlees en bloed, met onze oude mens, ons oude leven, kortom met ons lichaam, doet hij dat alleen omdat hij het gebruiken wil ten behoeve van het nieuwe leven wat hij daarin gegeven heeft. En daar is niks bijzonders aan, want het blijft nog altijd zo dat het menselijk lichaam slechts tot taak heeft de menselijke geest, het onzienlijke van de mens dus, te dragen en te huisvesten zolang dat noodzakelijk is. En zo is het maar net. En zolang God zijn leven geschonken heeft in ons oude lichaam, zal God eventueel iets doen aan ons oude lichaam, zolang hij het nodig vindt om zijn leven in ons te continueren. Zolang hij het lichaam gebruikt, zal hij het gebruiken, zal hij het in stand houden, zal hij het genezen, of althans geschikt houden voor het doel waartoe hij het nog nodig heeft. En dat is de enige grond waarop God een verhouding heeft met ons lichaam en met onze oude mens. En dat is de reden waarom zoveel gebed voor die oude mens totaal geen enkele uitwerking heeft. God is niet geïnteresseerd in een oude mens. God is niet geïnteresseerd in een aardenvat, tenzij zijn leven daarin geplaatst is. En dan nog alleen voor zover hij dat nodig oordeelt. En u ziet, onze relatie tot de Heer is niet gebaseerd op die oude mens, niet op werken, niet op een eigenzinnige godsdienst, niet op een manier die wij hebben uitgedacht om God te dienen, zoals Kain dat deed. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Onze verhouding tot God is gebaseerd op ons zijn, onze positie in Christus. Op grond van onze nieuwe mens. En onze oude mens plukt daar eventueel de vruchten van. Om het maar heel eenvoudig te noemen, de apostel Paulus zegt dat iemand die de Heer dient en die het evangelie dient, ook van het evangelie zal leven. En mag leven. Daar gaat het maar om. Dat is dus misschien het makkelijkste om het nu uit te leggen. En verder kunnen we ons toch niet verliezen in vragen. Maar als ik nou dit, doet God dan zus en zus en zo? Dat zijn dan de vragen die wij meestal krijgen, telefonisch of schriftelijk. Hè? Ik verkeer in deze omstandigheden en wat leidt u nou het Bijbels antwoord op deze problematiek? En dan zeg ik, dat weet ik niet, ik weet niet waar de Heer u voor gebruiken wil. En bovendien, waarom vraagt u het hem zelf niet? Hè? Ja. Nou goed, het gaat er dus om dat de oude mens slechts een functie heeft, zolang hij door de Heer en door de nieuwe mens gebruikt wordt. En laat ik dan dit zeggen, om dan bij deze geschiedenis terecht te komen. Het nut van Esau, er is slechts nut in de persoon van Esau voor zover hij dienstbaar is aan Jacob. Voor zover hij in relatie staat tot Jacob. Esau, de hele figuur van Esau zou voor ons geen enkele betekenis hebben, ware het niet dat hij voorkomt in de geschiedenis van Jacob en in een bepaalde, wat merkwaardige relatie tot Jacob staat. En hetzelfde geldt voor Kain. Wat heeft Kain nou voor betekenis? Wij kennen hem alleen uit zijn relatie tot Abel. En zo blijft het. Wat voor betekenis heeft Lot? Ja, hij is van invloed geweest op de geschiedenis van Abraham. En zo is het met Ismaël, zo is het met Esau, enzovoorts. Wel, laat ik de geschiedenis van Isaac even oppakken. U kent het verhaal langzamerhand, want het herhaalt zich toch steeds. We hebben weer het verhaal van een aartsvader die onvruchtbaar is. Hij kan geen kinderen krijgen. Hè? Zo is het, dat is het toch weer. Dat valt niet meer op. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Ja, juist die aartsvaders zijn uitbeeldingen in de eerste plaats deze schepping, waaraan God wat beloofd heeft. God heeft gezegd dat ze vrucht zal dragen. God heeft van deze wereld gezegd dat die vrucht zal dragen. Maar van zichzelf kan die wereld dat niet. Er moet een wonder gebeuren om zin en inhoud te geven, om vrucht te geven aan deze oude schepping. En zo is het dus ook weer hier bij Isaac. Er staat in vers 21, Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want ze was onvruchtbaar. Zij baden samen om kinderen te krijgen. En de Heer staat er, liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Het is maar dat we zouden weten dat de verwekking van Esau en Jacob, dat het werk is feitelijk van God zelf. Zelfs daar is al geen mensenwerk bij. En zelfs als we meteen de lijn voortzetten en zeggen, Esau is een beeld van de oude mens en Jacob is een beeld van de gelovige, dan moeten we nog zeggen dat zowel de oude mens als de gelovige voortgebracht zijn door God zelf. Ook de oude schepping is een schepping Gods. Ook deze wereld, de wereld zoals in die 7 dagen tot stand gekomen is, is door God tot stand gebracht. Het komt niet uit zichzelf. Dat is wel wat men ons wil wijsmaken. En opdat wij het niet zouden kunnen controleren, zegt men, het is allemaal miljoenen jaren geleden gebeurd. Want dan kunnen we het tenminste niet controleren, dat is het eigenlijke verhaal. Hè? Maar deze wereld brengt niks voort. Dat is tot vandaag aan de dag zo. En voor zover je wat voortbrengt en voortgebracht heeft, is het werk Gods. Maar de zaak is dat het niet gaat om wat de wereld vandaag aan de dag voortbrengt, de natuurlijke vrucht van deze wereld, maar het gaat erom dat uit deze oude schepping vervolgens ook een nieuwe schepping tot stand zal komen. Beide dingen komen tot stand door het woord van God. En zo is het, zo wordt er ook van Christus gezegd dat hij de eersteling is niet alleen van een oude schepping, en dat door het woord Gods de dingen gemaakt zijn, maar dat ook de nieuwe schepping tot stand is gekomen door datzelfde woord Gods, en dat de Heer Jezus Christus ook de eersteling is van de nieuwe schepping. Beide hebben dezelfde oorsprong, namelijk het woord Gods. En dat vinden we hier uitgebeeld. Er worden hier 2 zonen geboren. Er staat, de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Het eigenaardige is dat al over hen gesproken wordt voordat ze geboren zijn. Dat is een van de belangrijke dingen in de verhouding tussen Jacob en Esau. Zij worden genoemd, ze worden aangehaald voor hun geboorte. Dat is heel eigenaardig, omdat eigenlijk in de Bijbel de oorsprong van de mens, oorsprong van menselijk leven, niet ligt bij de verwekking, maar wel degelijk bij de geboorte. Ik weet wel dat men ons tegenwoordig iets anders probeert te vertellen, en ik begrijp ook wel waarom. En ik kan ook die gevoelens die daarachter liggen wel begrijpen. Maar het gaat erom dat de schrift ons dat niet leert. De schrift leert dat leven ademt. En de beschrijving van leven is adem. Het is heel eenvoudig. Het woord voor adem is namelijk hetzelfde als het woord voor geest. Dat wat leeft, heeft geest. En daarom staat er al wat adem heeft. loven de Heer. Er zit een fantastisch mooie waarheid in. Ik hoop dat u het weet te waarderen. De schrift zegt namelijk dat al wat leeft is al wat ademt. En als iemand de geest geeft, is dat hetzelfde als dat iemand zijn adem geeft, de laatste adem uitblaast. En het punt is, hij leeft doordat hij ademt. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd, alles wat adem heeft, gebruiken die adem om zijn stembanden in beweging te brengen en de Heer te loven. En het aardige is dat we die twee dingen gelijktijdig kunnen doen. En behoren te doen. Leven en loven, ik heb het al eerder gezegd, leven en loven is fundamenteel hetzelfde. Men noemt dat in de taal een analogie. Dat is niet iets wat ik uitgevonden heb, dat bestaat nou eenmaal. Leven en loven, men zegt in het Hebreeuws, maakt het niet uit welke klinkers erin staan. En dan zeg ik, dat is waar, maar in het Nederlands dikwijls ook niet hoor. Leven en loven zijn synonieme begrippen. Al wat leeft, behoort te loven en men doet dat met hetzelfde, namelijk met zijn leven, namelijk met zijn geest, namelijk met zijn adem. En we halen lucht binnen, komt zuurstof binnen en zo, dan moeten wij van leven, helaas zeg ik altijd, maar het is zo. En als het weer uitkomt, kun je de naam des Heeren loven, elke keer halleluja zeggen. Zo gaat dat. Zo is dat gemaakt. Waarom is dat zo? Wel omdat het meteen de uitbeelding is van de zin en van de inhoud van ons leven. Wat zit erin? Geest, leven. En als het eruit komt, zegt het, halleluja. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Leven en loven zijn synonieme begrippen. En tel daarmee op, bij op het oud-Nederlands woord lieven. Namelijk liefhebben, want wij loven degene die wij liefhebben. Loven is tegelijkertijd de uitdrukking van gemeenschap en dus van liefhebben. Loven, lieven, leven. En dan hebben we ook nog in het Nederlands nog laven. En die hoort er ook bij. Want laven heeft te maken met dorstlessen, met water. En water is een beeld van woord, het woord van God namelijk, wat we ook weer tot ons nemen enzovoort. U ziet dat van oorsprong dat waarheden zijn die bekend waren. En die in onze taal, en zeker in de taal van de Bijbel, nog steeds zijn terug te vinden. Dus leven begint bij geboorte. Als het ademt, leeft het. En tot voor kort zeiden we als een kind niet ademt, dat het doodgeboren is. Tegenwoordig heeft men het over het ongeboren leven. Ik begrijp dat wel, nogmaals, maar het is geen Bijbelse uitdrukking. En daarom is het zo bijzonder dat over Jacob en Esau gesproken wordt voor hun geboorte. Ja. Voor hun geboorte stieten zij samen, staat er. De kinderen stieten zich samen in haar lichaam. En toen zei Rebecca, wat is dat nu weer? In gewoon Nederlands. Wat is er nu weer aan de hand? He? Is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. Dat was het goede adres. Waarmee we zien dat Rebecca ook een gelovige was. En de Heer gaf haar ook antwoord. Want de Heer sprak wel meer tot de mensen. Ook meer dan we in de Bijbel vermeld vinden. En de Heer zeide tot haar. Twee volken zijn in uw buik. Niet één, maar twee. De Heer had het al geregeld. Al voordat zij geboren waren, was hun lot feitelijk bepaald. Ja. Staat hier. Twee volken zijn in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. Zelfs toen ze nog in haar ingewand waren, stieten zij al samen en verdroegen zij elkaar niet. En de Heer zegt, nee, maar zodra ze eruit zijn, zullen ze zich ook scheiden. Ze zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Want het verschil is er, en dan is het eigenaardige, dat die tegenstelling die er voor de geboorte al is, die komt ook tot uitdrukking in de geboorte zelf. Namelijk, daar staat vers 26, en daarna kwam zijn broeder uit wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Ook in de geboorte zaten zij elkaar dwars, om zo te zeggen. Waarna meteen volgde een eerste geschiedenis van hen die in de Bijbel vermeld staat, waarbij ze ook inderdaad oneenigheid hebben over wie nou eigenlijk de eerste is. En voorwaar, nou, we zijn nou Genesis 25, maar langzamerhand is dat ook een probleem. Wie is nou eigenlijk de eerste? Dat blijkt altijd niet zo vanzelfsprekend te zijn namelijk. En zo is het hier ook. Twee volken zullen zich scheiden, twee naties zullen zich uit die ingewand scheiden, staat er. Ik geloof dat toch wel even de gelegenheid is om uit te wijken naar Romeinen 9. Om de eenvoudige reden dat daar ook over de geboorte van Esau en Jacob gesproken wordt. En zelfs over wat er gebeurde voor hun geboorte. In vers 6 van Romeinen 9 staat: doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Ik weet niet waarom men zo moeilijk doet met dit vers. Er zijn kerkscheuringen genoeg over geweest, alleen over dit vers. Dat begrijp ik nooit, maar dat zal aan mij liggen. Wat hier staat lijkt me namelijk zo duidelijk. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Al wat uit Israël voortkomt is nog niet erfgenaam van Israël. En, om het te herhalen, vers 7, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Niet allen die uit Abraham geboren werden, werden ook erfgenamen van Abraham. En niet allen die uit Jacob, bijgenaamd Israël, geboren werden, waren ook erfgenamen van Jacob. Nee, er was wat moeilijks mee. En verder, niet alles wat uit Isaac geboren werd, was vanzelfsprekend de erfgenaam. Er was verschil tussen. En dat is wat in de voorgaande hoofdstukken hier in de Romeinenbrief uiteengezet wordt. Dus de heel eenvoudige waarheid dat slechts gelovigen erfgenamen zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Wat God aan Abraham beloofd had, was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En wat vervolgens geïllustreerd en ook geleerd wordt, is dat die bezitting, die belofte die aan Abraham gegeven werd, want een belofte is een bezitting, dat die bezitting slechts vererfd zou worden, niet aan gewoon hun afstammelingen, maar dat het vererfd zou worden slechts aan degenen die aan dezelfde voorwaarden voldeden als ook Abraham, Isaac en Jacob. En die voorwaarde was die van geloof. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Of door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En op grond van dat geloof deed God aan Abraham een belofte. En zelfs voor onze wet zou het een acceptabele zaak zijn dat slechts degenen die geloven, net zoals Abraham, erfgenamen worden van de belofte aan Abraham. Immers, als Abraham geen gelovige was, had hij de belofte niet verkregen. En dat betekent dat de zonen van Abraham, die geen gelovigen zijn, ook geen rechten kunnen laten gelden op die erfenis. Het is een heel vanzelfsprekende zaak. Ik heb er tenminste nooit de minste moeite mee gehad om dat te begrijpen. Het gaat erom dat slechts gelovigen erfgenamen zijn van de belofte. En dan zeggen wij, de gelovige afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, zeggen we dan, zijn de erfgenamen. En dat is waar, maar we moeten er meteen bij vaststellen dat aangezien afstamming dus feitelijk helemaal geen rol speelt, maar aangezien slechts geloof een rol speelt, is het dus ook zo dat die belofte vererfd wordt aan alle gelovigen, ook als ze niet afstammelingen zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Want per slotverrekening, Noach was een rechtvaardig man in zijn dagen en stamde niet af van Abraham. Dat was niet zijn erfgenaam, het was eerder andersom. Abraham was eerder een erfgenaam van Noach. En dat is wat hier in Romeinen 9 uiteen wordt gezet. Dat erfgenamen van Abraham zijn gelovigen. Omdat de bezittingen van Abraham slechts bezittingen van Abraham waren op grond van geloof. En we hebben het uiteraard niet over zijn veestapel, want die heeft toch het eeuwige leven niet. Maar we hebben het over die belofte die wel het eeuwige leven heeft. Want wat beloofd was, was uiteraard eeuwig leven, daar komt het op neer. Voor altijd, voor eeuwig, erfgenaam der wereld. En zelfs van een nieuwe wereld dus. Dus het is een heel eenvoudige waarheid. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. De naam Israël kreeg Jacob op grond van geloof. En de naam Israël kan dus eigenlijk slechts vererfd worden aan degene die geloven, aan niemand anders. En zo geldt het voor Abraham. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Maar, dubbele punt, vers 7 van Romeinen 9, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, hetgeen rechtstreeks aangehaald is uit, in ieder geval Genesis 21. In Isaac zal u het zaad genoemd worden, had de Heer gezegd. Niet Ismaël is beloofde zaad, of in Ismaël zou dat zaad genoemd worden, maar in Isaac had God bepaald. De gelovige Isaac namelijk. Hij zal de belofte aan Abraham erven. Wie het vee van Abraham erfde of de tweedehands tent van Abraham, die toch wel erg oud geweest moet zijn, dat is niet aan de orde uiteraard. Maar wie de belofte erft, daar gaat het om. En die ging niet naar Ismaël, maar die ging naar Isaac. En daarna staat er, dat is, of dat betekent, of dat wil zeggen, niet de kinderen des vleesjes, oftewel niet de natuurlijke, de vleeselijke kinderen, zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis, namelijk de beloofde kinderen, dat is gewoon oud-Nederlands, de beloofde kinderen worden voor het zaad gerekend. En niet Ismaël was beloofd, maar Isaac was beloofd. En degene die beloofd was, die erft. En wat beloofd is, en dan past het meteen toe, wat beloofd is, is dat God zegeningen geeft aan gelovigen. En daarom niet de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob zijn erfgenamen van hen, maar de geestelijke afstammelingen in de zin van de gelovigen. En als ze beiden zijn, dan hebben ze helemaal een streepje voor, zowel naar het vlees als naar de geest, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat is nu even niet aan de orde. Wat hier wordt aangehaald is gewoon Genesis waarin deze waarheid geïllustreerd wordt. Dat niet zomaar de kinderen erven, maar dat slechts degene die God verkoren heeft erfgenamen zijn. En dan staat er vers 9, want dit is het woord ter beloftenis. Of zo werd de belofte geformuleerd. Dit is het woord ter beloftenis, dubbele punt. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Niet Hagar, maar Sara zal een zoon hebben. Dat is wat God beloofd had. En dus zou in Isaac het zaad genoemd worden. En niet alleen deze staat er in vers 10, maar ook Rebecca, als zij uiteen bevrucht was, Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En dat is wat we zojuist gelezen hebben in Genesis 25, vers 23. De meerdere zal de mindere dienen. En de zaak is, we hadden vanmorgen te maken met Ismaël en Isaac, die uit verschillende moeders zijn geboren. En het verschil tussen Ismaël en Isaac wordt in de Bijbel ook verklaard door de verschillende moeders. Hagar tegenover Sara in Galaten 4 was dat. Maar hier wordt het nog sterker gezegd. Hier is het dezelfde moeder en dezelfde vader. En toch groot onderscheid tussen twee broers die niet zomaar elkaar opvolgen, maar die bovendien eigenlijk één zijn, want ze zijn een tweeling. Dat wil zeggen, er is sprake van één verwekking. Er is sprake van één conceptie, maar er worden er twee geboren. Dus het kleinst denkbare verschil is het. En toch zullen ze zich van eens scheiden. Ze zijn totaal verschillend gericht, totaal verschillend van karakter. En het is de tweede, namelijk Jacob, die door God verkozen wordt. Staat hier, dat wordt hier aangehaald. En in vers 13 staat dat er nog meer geschreven is, namelijk in Malachi 1 vers 2 is geschreven. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Waarbij haten in de Bijbel, althans in de Statenvertaling, betekent ten achter stellen. Dat betekent wat anders dan in het tegenwoordig Nederlands. Maar dat betekent Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik teruggehouden, ten achter gesteld. Gehaat, wordt er dan gezegd. En dan wordt er gezegd, is het een onrechtvaardigheid bij God? Nee, zegt Paulus, dat zij verre. Er is geen onrechtvaardigheid bij God, maar het punt is, en daar zit hem de moeilijkheid. Het is de reden waarom theologen dit zo slecht verklaren kunnen. De zaak is dat deze gebeurtenissen niet causaal, maar typologisch of analogisch verklaard dienen te worden. Het gaat er niet om hoe God reeks met Esau en Jacob omsprong en op welke gronden God Jacob dan lief had en Esau haatte. Het gaat erom dat God in Jacob en Esau zijn weg en zijn wil openbaart. Het gaat erom dat Jacob en Esau typen zijn. Wat wij in Jacob en Esau, in de verhouding althans tussen Jacob en Esau leren, is niet hoe wij ons hebben te gedragen ten opzichte van God, of hoe God zich gedraagt ten opzichte van tweelingen in het algemeen, en twee eigen tweelingen in het bijzonder. Dat is niet het verhaal. Het gaat niet om een direct praktische toepassing. Het gaat om het principe, de fundamentele, principiële waarheid die de Heer hier illustreert. Namelijk dat de erfgenamen door hem zelf hoogstpersoonlijk gekozen worden. En hoe dicht ze ook bij elkaar liggen, hoe nauw ze ook aan elkaar verwant zijn, God kiest de een en haat de ander. Ja, En dan moet je niet vragen waarom heeft God Jacob lief en waarom haat God Esau, want dat is niet te zeggen. Er staat hier dat het was als ze nog niet geboren waren, vers 11, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, staat er. Waarom? Opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven. Herinnert u zich wat we aangehaald hebben in de tijd in verband met Abraham uit Romeinen 4, dat is maar een paar hoofdstukken eerder. Daar stond opdat de beloftenis vast zij, al den zaden. Dat wil zeggen, daar ging het om een belofte die God aan Abraham gedaan had en die belofte stond vast, die was onwankelbaar, omdat die niet gebaseerd was op voorwaarden van de kant van Abraham. Abraham hoefde niet bepaalde werken te doen om die belofte te ontvangen. Integendeel, het was op grond van genade en door geloof en daarom stond het vast. Het was onafhankelijk van Abrahams werken. En als dat bij Abraham dan nog niet duidelijk genoeg is, omdat je net als Jacobus nog altijd kunt zeggen dat Abraham dan toch door werken gerechtvaardigd werd. Nou ja, er staat niet door geloof alleen, maar ook uit werken in Jacobus, hè. Omdat je dat dus altijd nog kunt zeggen, krijg je nu een ander voorbeeld wat onomstotelijk is. Namelijk Jacob en Esau, ze hadden nog niks gedaan, ze konden nog niks doen, ze waren nog niet eens geboren. En de Heer zegt, ze zijn tegengesteld, de een heb ik lief, de ander haat ik. Kortom, ze zullen zich van één scheiden en de meerdere zal de mindere dienen enzovoorts. Waarom was dat? Omdat Jacob zo net de jongen was? Hè? Omdat hij zo goed kon met zijn moeder enzovoort, dat is helemaal niet zo hoor. Het had er niets, maar dan ook niets mee te maken. Het had te maken, en het gaat om de typologie uiteraard, het had te maken met de wil van God. God had gekozen. En de praktische toepassing ervan is niet, hoe hebben wij ons ten opzichte van tweelingen te gedragen, maar de praktische toepassing voor ons is de vraag, wie kiest God nu eigenlijk? Heeft God ons gekozen of niet? En dan is het antwoord, God heeft ons gekozen, maar niet op grond van werken. Want Jacob werd niet gekozen op grond van werken. Hij had nog niks gedaan. Had de kans nog niet eens gehad om wat te doen. Had de kans niet gehad om wat te verdienen. En God had hem gekozen. Dat wordt hier geïllustreerd. En wat kiest God? Niet een persoon, niet iemand die iets doet of laat of netjes of minder netjes leeft. God kiest naar zijn normen, onafhankelijk van de mens. En wat kiest God dan? Geloof. En zeg dan niet dat Jacob een gelovige was voordat hij geboren werd, of verkozen was om een gelovige te zijn, want dan gooit hij twee verschillende dingen voorkomen door elkaar. Wat uiteengezet wordt, is dat het niet is, ik zal het voorlezen, vers 16 van Romeinen 9, zo is het dan niet desgenen die wil. God kiest niet degene die gewild heeft. Zo van, ik doe mijn best, ik wil graag, dan ik zal zien dat ik er wat van terecht ben, en dan kiest God mij wel. Dan zal God die goede wil, dan zeggen we dan, het is allemaal goed bedoeld en we zijn wel van goede wil. En dan zal God wel weten te honoreren. Nee, er staat, het is niet desgene die wil. Esau en Jacob hadden niks te willen namelijk. Het is ook niet desgene die loopt, want ze konden nog niet lopen. Dat zal nog wel even duren ook, denk ik. Maar het is desontfermende God. Desontfermende Gods, het initiatief voor die keuze ligt niet bij de mens die iets wil, of zelfs ook nog die wil ten uitvoer legt en wat doet. Nee, het ligt alleen bij God. God kiest en God heeft gezegd wie hij kiest, al voor de geboorte, onafhankelijk van de mens. En zelfs voordat wij geboren werden, heeft God gekozen. En God heeft gekozen geloof, want degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaar en rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, want er is bij God geen aanneming van de buitenkant. God kiest niet een persoon, God kiest niet een levenswandel, God kiest geloof. En dat blijkt in de Bijbel dat God geloof verkiest zelfs ondanks de levenswandel. Er zijn mensen genoeg in de Bijbel die door God verkozen werden, ook duidelijk voor een zeer speciale roeping dikwijls, ondanks hun positie, ondanks hun eigen talent. Ik heb dat van de week al aangehaald, herinner ik mij. Ik heb bijvoorbeeld Mozes genoemd, die stotterde, maar toch het woord moest voeren. Eigenlijk, God koos hem. Nou, daar gaat het nou om. God kiest geloof. Niet de mens die wat doet, niet de mens die wat laat, maar geloof. En dat wordt in de geschiedenis van Jacob en Esau gedemonstreerd. En laten we dan goed in de gaten houden dat van zowel Jacob als van Esau eigenlijk nauwelijks iets lelijks in de Bijbel vermeld staat. Ja, we nemen Jacob zijn streek kwalijk dat hij zijn vader bedriegt en zijn broer voor hem althans ongunstige omstandigheden het eerstgeboorterecht aftroggelt. Maar u en ik weten dat het eerstgeboorterecht toch bij hem terecht zou komen, dus het maakt heel weinig uit voor de gang van de geschiedenis.
Hè? Ja, dat maakt zoveel niet uit. En zoveel lelijk staat er niet. Dat is zo raar, wij hebben vaak lelijke gedachten over mensen in de Bijbel, terwijl de Bijbel er niks lelijks over zegt. Hebben we onze geschiedenis van Absalom gelezen? Wat een slechte reputatie heeft die man bij ons gekregen. Hè? En de Bijbel is alleen maar positief over hem. Dat is echt zo. Maar we moeten de dingen lezen vanuit Gods ogen, hoe hij het beschrijft. En dan vinden we deze twee mensen, deze tweeling, die tegenover elkaar staan en die juist in die tegenstelling een van de belangrijkste goddelijke heilswaarheden illustreren, waarbij dan toch zo is dat het laatste wat we van de persoon van Esau horen is dat hij zich verzoend heeft met Jacob. Of dat Jacob zich verzoend heeft met Esau, maar daar zullen we maar geen ruzie over maken. Ze worden met elkaar verzoend en dat was het dan. Komen uiteindelijk toch bij elkaar. En ze hebben daarmee een weg van God, met de mens, met de Heer zelf trouwens, geïllustreerd. Een scheiding, namelijk tussen de oude mens, de natuurlijke oude mens, waarvan Esau de uitbeelding is, en de gelovige aan de andere kant. Ik moet eerst weer terug naar Genesis 25. Daar staat dat zij geboren werden, in vers 25 van Genesis 25, en dan staat er. En de eerste kwam uit, Ros. Nou weet ik het niet helemaal zeker weer, maar er staat in ieder geval, dat weet ik wel zeker, een woord wat afgeleid is van het woord voor rood. Er staat een verbastering van het woord rood. Sommige vertalingen geven dan ook roodachtig. Want roodachtig is in het Nederlands een verbastering van het woord rood. Dat was in ieder geval rood. Rood haar waarschijnlijk. Lijkt me een duidelijke zaak. Hij was rood. En dan staat er, hij was geheel als een haren kleed. Daar hebben we het haar. Het was dus een behaard man. Kennelijk bij zijn geboorte al. Dus heel eigenaardig. In ieder geval wijst het erop. Hoewel we natuurlijk ook ervan uit kunnen gaan dat hier een beschrijving gegeven wordt van wie hij later bleek te zijn. Dat kan ook heel goed. Maar in ieder geval, hij was rood en hij was geheel behaard. Daarom noemde men zijn naam Esau. Want Esau betekent dat hij harig was. En de naam Esau hangt samen met een andere naam die hij later krijgt, namelijk Seir. Want het komt beide van eenzelfde wortel, Zou of Seir. Dat komt van dezelfde wortel en dat betekent dat hij harig is. Want Seir is immers een van de bijnamen van Esau. Het eigenaardige is echter, laat ik dat meteen bijvertellen, dat de naam Esau ook vertaald wordt met zijn werken. Dat vind je bijna nergens in de handboeken vermeld, maar een klein beetje Hebreeuws levert dat al op. Esau wordt dan afgeleid van het werkwoord Aza, namelijk doen. En Esau betekent dan dat het zijn doen, his doings, zeggen de Engelsen dan, zijn werken waren. Esau spreekt dus inderdaad over de mens met zijn eigen werken. De natuurlijke mens gewoon. En haren zijn een uitbeelding van dat wat de mens voortbrengt. Het is erg fundamenteel, dus misschien wat moeilijk om te begrijpen, maar haar is de uitbeelding van dat wat de mens voorbrengt, en aangezien wat de mens voorbrengt afhankelijk is van zijn kracht, is het dus zo dat haar een uitbeelding is van kracht, of van macht, als u dat woord liever hebt. In de geschiedenis van Simson, daar vullen we in kracht, want de kracht van Simson school in zijn haar, dat is een duidelijke zaak, en wanneer zijn haar afgeschoren wordt, is hij dus ook zijn kracht kwijt. En aan de andere kant is het zo dat in 1 Korinthe 11 het haar beschreven wordt als een macht. Dan gaat het over het hoofddeksel en over de haargroei van de vrouw. En dan staat er dat ze moeten macht op het hoofd hebben. Haar is de uitbeelding van macht. En de haar op het hoofd is de uitbeelding van de macht waaronder de mens gebukt gaat, zeggen we dan. En het is tot vandaag inderdaad, u weet het waarschijnlijk niet, maar ik ben nog eens in dienst geweest ook, en daar liep ik bij gelegenheid onder een grote haren koolbak. Nee, niet een kolenbak, die is ook zwart, maar die is niet aan. Een koolbak, ja, waarom dat zo heet weet ik ook niet, maar een harig bont hoofddeksel. En dat is van oudsher uitbeelding geweest van de macht waaronder iemand geplaatst wordt. Dan krijgt hij hem iets op zijn hoofd en bij voorkeur iets met bont. Dat is per traditie zo. Dat is duizenden jaren lang in de mensheid zo overgeleverd. Wij weten dat niet meer, maar als je de Bijbel bestudeert, vind je al die dingen terug. Dat haar, het harige hoofd, denkt, is een uitbeelding van de macht waaronder de mens geplaatst wordt. En u kent allemaal wel de uitdrukking in het Nederlands dat iemand een andere pet opzet. Dat betekent dat hij zich plaatst als het ware onder een andere macht en woord van een ander spreekt en namens een ander zet hij een andere pet op. Ja. Nou, nee, bij de padvinderij ben ik nooit geweest, dat was mijn broer. Goed. Maar het haar van Esau spreekt dus over dat hij een machtig man was. Dat er wat van hem uitging, dat hij een krachtige persoon was. En u weet allemaal, laat ik dat meteen aanhalen, dat als de Heer Jezus zijn kracht en zijn positie in deze oude schepping opgeeft, dan staat er dat gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Want ook toen, want toen werd zijn haar, overdrachtelijk althans, geschoren. Hij werd geschoren. En vandaag de dag zeggen we in het Nederlands zelfs nog, ik zei eens even scheren. En dat bedoel we dat iemand zijn kracht zal afnemen. Of zijn vermogen. Maar dat is soms hetzelfde.
Wassen en scheren.
Wassen en scheren, ja. Inderdaad. Ik moet er meteen bij zeggen, we hebben het nou over Esau en harig en over Seir. Dat woord voor harig, of Seir, wordt ook vertaald met een geit. Een van de woorden voor geit is Seir. Het betekent harig rechtstreeks, maar het wordt toegepast op een geit. En ik zal u zeggen, het mooiste haar wat ik ooit gezien heb, was van geiten, was van Angora geiten. Ik heb er duizenden bij elkaar gezien. Het was een fantastisch gezicht. In Zuid-Afrika was dat, werden ze geschoren. De prachtig mooie kleine geitjes, Angora geiten, met prachtig mooie wol. Geit, dat komt van geiten dus. Ik zal het nooit vergeten. Het is zilverglanzend spul. Nou, daar is, het woord zeeën betekent dus harig en is tegelijkertijd de uitbeelding van een geit. Het hoort bij elkaar, dan weet u meteen dat een geit per definitie harig is. Waar het nou om gaat is dat Esau dus voorgesteld kan worden als een geit, als een harig iemand, als een krachtig iemand. Een van de andere woorden voor geit betekent dan ook kracht. Denk maar aan een bok. Een geitenbok, denk maar aan de profetieën in Daniel bijvoorbeeld. Een krachtige geitenbok, stiet met zijn horens. Horens is ook een beeld van macht. Die begrippen vallen allemaal samen in de persoon van Esau. Gaat kracht van hem uit, is een veelbetekend man, heeft energie enzovoorts. En hij wordt uitgebeeld symbolisch als een geitenbok. En er is nog wat bij, want dan neem ik meteen een grote stap in deze geschiedenis. Er staat namelijk in vers 29. Jacob had een kooksel gekookt. Daar schrik je ook van, maar Jacob die kookte wel eens. Jacob had een kooksel gekookt. Een kok zet ook een speciale muts op, maar dat weet u al. Hè? En Esau kwam uit het veld en was moede. En eigenlijk is het zo, wij lezen in onze Nederlandse vertaling niet, maar hij was volkomen uitgeput en de dood nabij. Dat was het. Hij kwam volkomen uitgeput thuis en hij was zelf van mening dat hij zou gaan sterven. Dat zegt hij dan ook. In de vertaling blijkt het niet zo uitdrukkelijk, maar zo was het wel. Hij was niet alleen moede, hij was volkomen op. En dan staat er, Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar. Niet, geef mij dat spul, maar laat mij ervan slobberen. Dat wil zeggen, hij verwachtte dat Jacob hem dat eten, die schaal linzenmoes, zoals het genoemd wordt, aan de mond zou zetten. Of misschien met een lepel, of weet ik het, misschien deed men het toen met de handen, dat weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval, het was de bedoeling dat Jacob Esau te eten zou geven. Want Esau was uitgeput. Hij moest bijgebracht worden enzovoorts. En dan staat er, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. En dan staat er, daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Ik denk dat hij zo'n beetje half zijn verstand kwijt was. En ze, wat het is, weet je, dat rode, dat zag hij en dat sprak tot hem, dat trok hem aan. Rood op zich is namelijk de uitbeelding van kracht. Van potentie zeggen we soms, dat is tamelijk dubbelzinnig, maar dan begrijpt u het misschien beter. Rood is altijd een krachtige kleur. En hij zegt, laat me slorpen van dat rode. Hij heeft dat kennelijk geroepen, dat de hele buurt hoort, dat rode. En sindsdien noemt men hem zo. Dat rode. Dat staat er. Daarom noemde men zijn naam, heeft men zijn naam genoemd Edom, want Edom betekent rood. Dat is wat hij riep. Hij riep, Edom, Edom. En sindsdien noemt men hem Edom. Maar Edom is in het Hebreeuws precies hetzelfde als Adam. Daar is geen enkel verschil tussen. Wij spreken het anders uit, ter onderscheiding, maar het is precies hetzelfde. Hij noemde de naam van Adam. Hij zegt, Adam, Adam. En sindsdien werd Esau Adam genoemd. Want Esau is Adam. Ik hoop dat u voldoende typologie gehoord hebt van de week om dit te begrijpen. Esau is Adam. Hij is een uitbeelding van de natuurlijke mens. En de naam Adam betekent ook rood. Daarom heeft het menselijk leven is rood gekleurd. Rood bloed. En je wordt geacht te zijn geformeerd uit rode aarde. Gaat om een krachtige mens. Maar hier is deze krachtige mens. Uitgeput. Hij is aan het eind van zijn krachten. Hij is aan het eind van al zijn mogelijkheden. Van zijn eigen ontwikkeling. Eigenlijk zou je moeten zeggen. Hij wordt geschoren. Hij is zijn haar kwijt. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Als het een geit was zou hij nu geschoren worden. Hij is aan het eind. En hij roept om dat wat hij kwijtraakt op dat moment. Namelijk de kracht van het rode. De kracht van het eigen menselijk leven. De kracht van het eigen menselijke bloed zal ik maar zeggen. Hij roept erom en zegt, het rode, dat is wat hij nodig had. Wij zouden zeggen, geef me een bloedtransfusie en hij zegt, geef me dat rode, Edom. Dat dom of dam betekent ook inderdaad bloed, in het Hebreeuws. De naam van de mens is afgeleid van de naam van bloed. Nou goed, zijn naam wordt genoemd Edom. En toen zei Jacob, op dit moment, ik moet goed begrijpen waar we het nu over hebben. Hier is Esau, dan wel Adam. De natuurlijke mens, de krachtige mens, en hij is aan het eind van zijn kracht, hij is volkomen uitgeput. En die andere man, namelijk Jacob, die een beetje een huiselijke figuur was, het was mijn zoon ook niet, dus, ja, al heet hij ook Jacob, maar, je maakt je een beetje zorgen om die man, dat moedersjongetje met zijn potten en pannen, maar vergis u niet, de Joodse traditie zegt de man zou thuis te leren, dat was een studiehoofd, Jacob. Hij bestudeerde de geschrift, hij bestudeerde het woord van God. Begrijpt u wel? Het was deze Jacob die hier zit en die niks anders aan het hoofd heeft hier als eerst geboorterecht. Hij moet zich verdiept hebben in de Bijbelse, de goddelijke, geestelijke aangelegenheden. Want daarbij gaat het om de vraag, wie is de erfgenaam van Abraham? En hier is Adam eigenlijk aanwezig, Edom, dat wil zeggen de geit, of hoe je dat ook maar ziet. En hij is het eind van zijn krachten en hij moet nieuw leven ontvangen. Hij zegt, Esau zegt eigenlijk zoveel als wat Israël zegt in Ezekiel 37. Mijn beenderen zijn verdord, we hebben geen hoop meer, onze verwachting is afgesneden, we hebben geen leven meer voor de boeg. En zegt Jacob, nou geef mij dan maar je eerstgeboorterecht. En dan blijkt dat het leven van Esau toch in stand gehouden wordt, maar dat hij het eerstgeboorterecht moet overgeven aan Jacob. En dat is die belangrijke waarde die ik aan het begin van de avond al genoemd heb. Die wordt hier simpel geïllustreerd. Want kijk maar wat er staat. Er staat, toen zei de Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Het eerstgeboorterecht dus kennelijk. En Esau zegt, ach wat maakt het uit, ik ga sterven. Niet in de toekomst, maar nu. Daar was hij van overtuigd. Ik ga nu toch dood. Ik heb het gehad. Hij zegt, hier, ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Voordat die erfenis vergeven zou worden, zal ik maar zeggen, zou hij zelf al gestorven zijn en zou er niks aan gehad hebben, zegt hij. Daar begreep ik kennelijk toch niet zo bar veel van dan. Maar goed, hij zegt, ik ga sterven en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Deze stervende Esau, die verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En dan zegt Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En wat gebeurde dan? Jacob gaf aan Esau brood. Brood wat in de Bijbel altijd een beeld is van het nieuwe leven. We zullen dat morgenochtend weer zien. In verband met Melchizedek. Die ook met brood aan komt zetten. En dan staat er, hij gaf Esau brood. En het linzenkooksel. Het brood des levens ontving Esau hier. En het linzenkooksel. En hij at en dronk, en hij stond op en ging heen. En zo werd hij in leven gehouden. Dat linzenkooksel, je zoekt het maar eens uit met een concordantie. Dat linzen komt in de Bijbel nog een paar keer voor in een opsomming. En nog één keer komt het voor dat een heel veld vol staat met linzen. En een van de helden van Israël gaat midden tussen de linzen staan. En hij verslaat, staande tussen de linzen op het land, verslaat hij de Filistijnen. Heb je dat wel eens gelezen? Nee, hè? Dat had ik ook nog niet. Maar je zoekt dat gewoon op in een concordantie. Hè? Dan kom je dat tegen. En dan blijkt de overwinningen te zijn wanneer je staat in de linzen. Want die linzen heeft te maken met het eerstgeboorterecht. Met de overwinning op de dood, op de overwinning over de vijanden enzovoorts. Nou, dat is wat Wat hier gebeurt dus, de eerstgeboorterecht gaat van Adam over naar iemand anders. Het gaat van Edom, Adam, de geitenbok zou je kunnen zeggen, over naar Jacob. En het eigenaardige is dan, wat vliegt die tijd toch, hè? Dat is ook eigenaardig hoor. Maar het eigenaardige is dan dat later, wanneer het eerstgeboorterecht door Isaac uitgewerkt zal worden, dat wil zeggen wanneer de zegening aan de zonen zal worden gegeven, dan komen we terecht in Genesis 27, als ik het wel heb. Dan vinden we daar het verhaal dat Isaac Esau roept en hij zegt, maak mij toch wat wildbraad enzovoorts en dan zal ik u zegenen. En dan gaat Esau weg om dat te doen. Maar Rebecca heeft het gehoord, moeder heeft het gehoord. En Jacob was nu eenmaal, dat lieve dingetje zeggen wij dan van Rebecca. En Rebecca hoorde toe, staat er in vers 5 van Genesis 27. Rebecca hoorde toe als Isaac tot zijn zoon Esau sprak. En Esau ging in het veld om een wildbraad te jagen dat hij inbracht. Esau was namelijk een jager, een man des velds, stond er in Genesis 25, wat we al gelezen hebben. Een jager is precies de uitbeelding van de natuurlijke mens. Denkt u maar aan Nimrod, die een geweldig jager was voor het aangezicht Gods. En het menselijk leven wordt gekarakteriseerd door jagen. En weet je wat jagen is? Ja, jagen is dat men achter het wild aan zit om het te verschalken, zeggen we dan in gewoon Nederlands. Maar als de jager het wild verschalkt heeft, wat doet hij dan? Dan is de aardigheid eraf, dan zoekt hij ander wild. Want het gaat niet om de vangst op zich, maar het gaat om het vangen als zodanig. Het gaat om het jagen, niet om de vangst. En wij hebben ons van de week nog zitten verbazen over mensen die vissen vangen en die vissen gewoon terugzetten in het water. De lol daarvan, die ontgaat mij volkomen. Ja, dat ja. Nou, volkomen, maar in ieder geval voor een groot deel, hè. Ja, maar dat is het leven van de mens. Jagen. Niet om de vangst, maar om het jagen. Dat wil zeggen, als hij wat bereikt heeft, moet hij meer bereiken. Hij blijft altijd onderweg naar iets te bereiken, om iets te grijpen, enzovoorts. Maar hij bereikt in feite nooit zijn doel. Hij is nooit klaar. Hij moet altijd opnieuw. Hij moet altijd verder. En vandaar dat wij spreken over een jachtig bestaan. Een jager is dus altijd in de Bijbel de uitbeelding van de natuurlijke mens die altijd maar op jacht is en om de jacht. Om iets te bereiken. En hij blijft zijn leven lang vechten om wat te bereiken. Terwijl in het leven totaal niks te bereiken valt. Dat is heel gemakkelijk. Want is de mens gezet eenmaal te sterven, dus valt er niks te bereiken. Ja, sommige mensen willen dat niet begrijpen, maar ja, dat is mijn schuld niet. Dat wil je dan niet begrijpen. Het is zo simpel als 2 x 2, hè? Want dat is 5, zoals u weet. Goed, wat hier nou staat, is dat dat Rebecca sprak tot Jacob, vers 6, en zegt, zie, ik heb uw vader tot Esau broer horen spreken, zeggen, breng mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen, enzovoorts. En dan zegt ze in vers 9, ga tot de kudde en haal mij vandaar 2 goede geitenbokjes en ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijzen. En wij mensen zeggen dan, hier wordt Isaac bedrogen. Die arme blinde man, er wordt tegen samen gesmeed, enzovoorts. Dan moet ik punt 1 dan opmerken dat Rebecca en Jacob, maar ook Esau, wel degelijk veel waarde toekennen aan de woorden van Isaac, aan de zegen die hij zal uitspreken. Hetgeen toch op zijn minst wijst op geloof, zeker van de kant van Rebecca en Jacob. En de andere kant van het verhaal is dat deze geschiedenis volkomen past in de hele typologie. Want wat er gaat gebeuren is dat Jacob zich kleedt als geit. Een geitenbokje, maar ik heb al gezegd, een geitenbokje is Seir. Een geitenbokje is Esau. Die man die heet nou eenmaal zo. We zien dat het zijn bijnaam is, weet je veel, maar hij wordt geacht een geit te zijn. Nou ja, een geitenbok dan misschien, maar niettemin een geit. En wat er dus gebeurt, is dat Jacob kruipt in de huid van Esau. Wij zeggen, hij kruipt in de huid van een bokje, wat ze stiekem en abusievelijk uit de kudde gehaald hebben, of wederrechtelijk, en weet je veel, hè, het bedrog. Maar wat er feitelijk gebeurt, is dat Jacob kruipt in de huid van Esau en zo voor zijn vader verschijnt. Dat wil zeggen, precies wat Isaac zegt. Want Isaac ziet ook niet aan wat voor ogen is. Bij Isaac is geen aanneming van de buitenkant. Geen aanneming des persoons, want hij kan het niet, want hij is bovendien blind. En Isaac zegt, het is Jacob's stem. Het is het woord van Jacob. Maar de buitenkant, dat is Ezo. En ik heb het sterke vermoeden dat de man nog wist hoe het in elkaar stak ook. Ik weet niet, staat er niet zo uitdrukkelijk bij. Het staat wel dat door het geloof Isaac zijn zonen gezegend heeft. En dan denk ik, dan moet hij toch geweten hebben wat er aan de hand was, op een of andere wijze. Maar hoe dat ook zij, wat voor hem verscheen, was Jacob in de huid van Ezau. En dus was het de eerstgeborene. Maar die tweeling verscheen als één voor Isaac. En er was dan ook maar één zegen in principe. Namelijk, voor iemand die weliswaar de buitenkant had van Ezau, maar het ging niet om de stem had van Jacob. De buitenkant was die van een natuurlijk krachtig mens. Een oude mens, om zo te zeggen. Maar de binnenkant, het woord, namelijk de geest of de adem die naar buiten kwam, was Jacob. Nou, daar gaat het om. Het was Jacob, die een beeld is van de gelovige, maar die leeft in het uiterlijk van de natuurlijke en zelfs de ongelovige mens. Zo zit het. En het eigenaardige in het verdere leven van Jacob is dan ook dat die twee tegenstellingen tussen die twee personen, van oude en nieuwe mens, zich verenigen in die ene persoon van Jacob. Dus om het moeilijk te maken, maar we hebben aan de ene kant te maken met Ezau en aan de andere kant Jacob. Terwijl blijkt dat een stuk van Ezau in ieder geval in Jacob zit. Want Jacob blijkt bovendien een andere kant te hebben, namelijk Israël. Die oude mens Ezau leeft ook voort in die oude mens Jacob, maar Jacob wordt een Israël. Maar die Israël is een uitbeelding van de volkomen nieuwe natuur, de wedergeboren mens, terwijl Jacob de uitbeelding is van de gelovige mens hier op aarde, in zijn verschijning hier op aarde, en die zich dan ook kleedt in het vel van een geitenbokje met het uiterlijk van Ezau. Maar het is Ezau niet, het is Jacob, die Israël is. Zoals een gelovige vandaag de dag twee naturen heeft, namelijk die van de oude mens en die van de nieuwe mens. Wij kijken tegen de buitenkant aan en zeggen, dat is Ezau, ongetwijfeld, dat is Ezau. Maar binnenin, en dat blijkt uit de woorden die men spreekt, is het Jacob. En Jacob zal blijken Israël te zijn. Het is een dubbele toepassing. Je moet dus zien dat de tegenstelling Ezau-Jacob in feite dezelfde is als die van Jacob-Israël. Ik hoop dat u het begrijpen kunt, maar u bent hier om iets te leren, dus een beetje moeilijker maken. Maar ik zal u een hulpje geven, want we hadden te maken in het begin van Genesis met Kain. En aan de andere kant Abel. De twee broers. Maar Abel moest plaatsmaken voor Set. En Set betekent dan ook een plaatsvervanger. Dat is de betekenis van die naam. En zo is het. Je hebt dus de tegenstelling tussen de natuurlijke mens als zodanig en aan de andere kant de gelovige mens. Dat is ook een natuurlijke mens, uit Adam geboren. Maar die een nieuwe schepping wordt in Christus, die nieuw leven ontvangt van God. Zodat Jacob een Israël wordt en Abel wordt een Set. Abel sterft en Set komt ervoor in de plaats. En zo is het met Jacob. Jacob moet plaats maken voor Israël. Want dat is wat er gebeurt later wanneer Jacob en Ezau zich verzoenen. Ik kom er niet eens aan toe en ik heb er nog wel zoveel voorgenomen om over deze tegenstelling te zeggen. Maar zo ze gaan. De twee gaan uiteen, waarna blijkt dat de werken en de gedachtegang, de wereldbeschouwing van Jacob toch wel degelijk tot uitdrukking, of van Ezau wel degelijk tot uitdrukking komen in Jacob. Jacob blijkt toch ook een man te zijn die belast is met de gedachtegangen van Ezau. Namelijk, hij moet alles zelf doen. Hij moet zelf najagen. Hij heeft zelfs gedacht dat hij zelf door zijn eigen jagen de geestelijke zegeningen van God zou moeten ontvangen. Het blijkt een misverstand te zijn. Het is pas veel later, bij zijn terugkeer van Laban vandaan, dat hij aan de Jabok komt en de water over moet trekken van de beek, de Jabok. En bij die gelegenheid tot bekering, tot werkelijk bekering komt namelijk, waarbij hij strijdt met de Heer en uiteindelijk tegen de Heer zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dat nadat hij vele tientallen jaren gedacht heeft dat hij het zelf moest doen, dat hij het zelf moest verdienen, zelf de omstandigheden moest scheppen enzovoorts. De dingen moest regelen, zal ik maar zeggen. En het liep zelfs steeds verkeerd. Ik hoop dat u dat ook gezien hebt. Er ging nog alles wat fout in het leven van Jacob. In het leven van die gelovigen. Die af en toe een blik gegund werd in de hemel. Af en toe zich weer herinnerde hoe het ook alweer zat, maar leefde na de normen van de oude mens. Maar pas toen hij die oude mens opgaf, pas toen hij de jabok overtrok, pas toen hij gewond werd aan de heup. Weet u wat een heup is? Dat is een ding waar je mee loopt, dat staat er ook. Maar als u Exodus leest, ik weet niet zo gauw waar. Ja, Exodus 1, vers 5, daar staat er dat er uit de heup van Jacob nogal wat zijn voortgekomen. En een heup is dus een dubbelzinnige uitdrukking in de schrift. De heup staat wel degelijk ook voor de voortplanting. En als Jacob getroffen wordt aan de heup, loopt hij niet vervolgens mank alleen, maar hij is vervolgens ook onvruchtbaar. En als de oude mens onvruchtbaar wordt, als er uit de heup van Jacob niks meer kan voortkomen, pas dan wordt hij Israël. En dan zegt de Heer, uw naam zal niet zijn Jacob, uw naam zal zijn Israël. Ja. Nou, dan heb je het oude verhaal. Pas als Jacob zijn streven, zijn werken van de oude mens opgeeft, pas dan, zegt de Heer, ik zal u zegenen. En Jacob wordt in Israël genoemd. Jacob, wiens naam wij inderdaad bekeerd, namelijk omgekeerd vinden in de jabok. Dat is geen toeval hoor. Daar bekeert hij zich tot de Heer. En daar wordt hij met Esau verzoend. Daar omhelzen ze elkaar vrij langdurig. En daar is eigenlijk Jacob weer gekleed in de huid van Esau. Was omdat Esau zich om... Als Esau Jacob omhelst. Dat is het verhaal. Zo worden we weer één. Zo worden we verzoend. En daar blijft het dan bij. Dat is het eind van het verhaal. De andere kant is dat deze Jacob en Esau die uitbeelding zijn van de gelovigen. En aan de andere kant de natuurlijke mens. Dat die bovendien staan voor volkeren die daaruit zijn voortgekomen. Maar die beide volkeren, namelijk de Edomieten en aan de andere kant het volk Israël, geven precies dezelfde betekenis. Namelijk die van strijd. Tegenstand. En als Israël naar Canaan wil, moet het door het gebied van Edom. Ja, uiteraard. En dan zegt Edom, nee, je komt hier niet langs. Esau, Edom, de Edomieten, die staan voor de natuurlijke mensen. Die weigeren, dat zeggen, je gaat niet naar het beloofde land. Dat is niet mogelijk. Komt hier niet door. En Israël moet wijd om Edom heen. En wat eigenaardig is, dat als in de toekomst Israël wel voor definitief het land in bezit zal nemen, dan zal datzelfde Israël wandelen langs de koninklijke weg, staat er, namelijk dwars door het gebied van Edom. En ook dan is er dus feitelijk sprake van, laten we zeggen, verzoening tussen Israël en Edom. De weg van Israël naar het beloofde land is er wel degelijk een die loopt via Edom. Waarbij dus weer geïllustreerd wordt dat de oude mens, en zelfs letterlijk de oudere mens, namelijk de oudere broer, de oude mens iets met dat koninkrijk en met die erfenis te maken heeft. En zo gaat inderdaad de oude mens, het stoffelijk lichaam, ook het koninkrijk binnen, ook in de toekomst van de mensen die dan leven op grond van hun wedergeboorte, op grond van hun vereniging. En misschien is het aardig om dan toch nog eens te vertellen dat de Heer Jezus Christus weliswaar uit Israël, uit de stam van Juda is, zoals het ook in verband met Melchizedek gezegd wordt. Maar de andere kant van het verhaal is dat als de Heer straks in de toekomst aan Israël verschijnt en via Israël zijn koninkrijk op deze aarde zal oprichten, als de werkelijke Jacob, de erfgenaam van Jacob, de troon zal bestijgen of over deze wereld, waar komt hij dan vandaan? Ja, uit de hemel, maar dat weet ik. Maar hè? Uit Edom, ja. Dan zegt Jesaja 63, wie is het die van Edom komt? En dan zegt Habakuk, God kwam van Teman, dat is een plaats in Edom, en de heilige van het gebergte Paran, dat is eveneens een gebied van Edom. En dan zegt Micha 3 is het geloof ik, waar staat dat God de zijnen, namelijk Israël, zal verzamelen als schapen van Bosra in het gebied van Edom inderdaad. En in het loflied van Deborah zegt zij dat de Heer kwam van Edom. Want als in de toekomst de Heer komt, dan zal hij eerst Edom oordelen om vanuit Edom op te trekken naar Palestina. Ik kan er niet op ingaan, bovendien, het is ons onderwerp niet, maar het gaat erom dat die lijn van twee naties die zich zullen scheiden, dat die lijn net zo goed doorloopt en uitloopt in een verzoening van Edom en Israël, al was het maar omdat die beide inderdaad komen door de verdrukking heen uiteraard, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, namelijk het zaad van, het zaad van Isaac. De ware Jacob, om de uitdrukking dan maar te gebruiken. En dat is niet zoveel bijzonders, omdat zo blijken dat in de toekomst de volken allemaal tot bekering en tot aanvaarding van de Heer zullen moeten komen. Maar het begint weer bij Edom. Eerst Edom geoordeeld en dan pas Israël herbouwd. Eerst de oude mens geoordeeld en onderworpen en dan pas de nieuwe mens. Eerst de oude mens overgegeven aan de Heer Jezus Christus, waarna hij de nieuwe mens aan ons geeft en in ons doet groeien, waaraan die oude mens ondergeschikt wordt. En de strijd van het leven van een gelovige gaat er dan ook om dat het moet leiden tot de verzoening tussen die beiden, waarbij de oude mens Esau met al zijn kracht ondergeschikt gemaakt wordt aan de jongere Jacob. Dat is de gedachtegang. Zodat je ziet dat de waarheid van Isaac en Ismaël opnieuw wordt uitgedrukt in Jacob en Esau. De strijd tussen Jacob en Esau, de strijd met de afstammelingen van Esau, met Amalek bijvoorbeeld, van geslacht tot geslacht, zegt de Heer. Die strijd is een uitbeelding van de strijd die elke gelovige in zijn leven kent tussen zijn oude mens en zijn nieuwe mens. Het leven naar eigen beginselen en het leven naar de beginselen die God in zijn woord heeft opgeschreven. En ik hoop dat u in ieder geval uit het hele verhaal vasthoudt dat God een weg bepaald heeft voor de gelovigen. Voor degene die hij verkozen heeft. En of we verkozen zijn, dat is slechts simpel een zaak van geloof. En wie zich daaraan onderwerpt, heeft geen gemakkelijk leven. Jacob heeft waarschijnlijk een veel moeilijker leven gehad dan Esau. Maar hij was de erfgenaam van de belofte. En zo is het met de gelovigen ook. Hij heeft waarschijnlijk een moeilijk leven. Hij moet een boel afleren. Hij moet soms vluchten. Jacob moest net als Abraham uit zijn land en uit zijn maatschap en in zijn vaders huis, in dit geval naar oom Laban enzovoorts, om dan pas na 20 jaar weder te keren en om pas dan verzoend te worden met zijn situatie waarna hij voor Israël genoemd wordt. Jacob heeft een leven geleefd van 130 jaar van tegenspoed. Hij heeft er niet veel plezier van gehad, zegt hij zelf. Maar één ding moet dan duidelijk zijn. Hij is degene die God verkozen had. En God verkoos hem om erfgenaam te zijn van de belofte die hij aan Abraham gedaan had. Dwars door alle moeilijke omstandigheden en dwars door alle eigen werk heen. En daar moet ik het helaas bij laten. Zullen wij de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ook ons dat nieuwe leven geschonken hebt. Dat hoewel wij er misschien aan de buitenkant uitzien als Esau, dat u ons toch nieuw leven hebt geschonken op grond van geloof, op grond van genade, op grond van een belofte die u zelf gedaan hebt, op grond van een ontfermende God. En we danken u, Vader, dat u zich over ons ontfermd hebt. Zelfs al voordat wij geboren werden. Niet op grond van onze werken of onze verdiensten, maar op grond van geloof. Wij danken u, Vader, dat u geloof uitverkiest. En ons en onze buitenkant niet aanziet. Maar we danken u ook dat wanneer wij ons aan u overgeven, wanneer we ons leven en zelfs onze oude mens als een levende, Gode welbehagelijke offerande voor uw aangezicht stellen, dat u zich daarover ontfermt. En dat u zelfs die oude mens met al zijn gebreken en tekortkomen, met al zijn gejaag, dat u die oude mens rust geeft en ondergeschikt maakt aan uw wil en aan uw werk. Wij danken u, Vader, dat wij verlost zijn van dat gejaag van de wereld, van dat najagen van wind. En wij danken u dat wij in ons huis, of laten we zeggen in onze tent, ons mogen verdiepen in datgene wat u ons hebt willen zeggen. Wij danken u dat we ons ook mogen verblijden in dat eerstgeboorterecht wat u ons gegeven hebt, op grond van uw verkiezing. En wij danken u dat we daar ook deze avond mee mochten bezig zijn. Dat we steeds opnieuw dezelfde waarheid in andere woorden mogen tegenkomen. Dat hoe dan ook u zich ontfermt over degenen die u ernstig zoeken. Ondanks alle gebreken, ondanks alle teleurstellingen, ondanks alle lijden van de oude mensen. We danken u dat u zich over hem ontfermt. En dat u ook ons zegent, dwars door alle dingen heen. En dat u ons een blik geeft op die geweldige toekomst van dat beloofde land. Die beloofde erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Wij danken u, Vader, dat wij van nature misschien Esau of Jacob, dat wij Israël mochten worden, met u verbonden zijn. En dat we ons ook mogen scharen bij die rij die de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God Israëls aanroepen en door hem en door zijn verkiezing behouden zijn geworden. Wij danken u, Vader, dat u zo'n ontfermende God bent. Dat u zich over ons ontfermd hebt en ons gemaakt hebt tot uw volk, een volk van koningen en priesters voor uw naam. En we zeggen u dank dat we ons daarin mogen verblijden, daarin onze zekerheid mogen hebben. En dat ook wij mogen zeggen, wij laten u niet gaan, tenzij u ons zegent. En we danken u dat we mogen leven onder die zegeningen, elke geestelijke zegening in de hemel die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.